Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. We willen samen gaan zingen van Psalm 97, de versen 1 en 6, 1 en 6 van Psalm 97. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen die zondag 18 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 67, het tweede vers De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. Het is het tweede vers van Psalm 67, nadat wij ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 46, wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, in het geheel niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord, ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij onze geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen en we lezen daarvan uit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing is Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welk hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dag. Zij dan, die saamgekomen waren, vroegen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd dan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreizen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte Handelingen 1, in bijzonder de versen 8 en 9. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, u brengt ons als uw gemeente samen in uw huis, ter gelegenheid van uw kroningsdag. U hebt al het werk dat er te doen was op deze aarde volbracht. En u restte nog een thuiskomst bij de Vader. Wat zal het verlangen groot geweest zijn, o dierbare Heer Jezus. U die 33 jaar lang op deze aarde verkeerd hebt. Wij hebben er geen idee van wat dat voor u geweest moet zijn. De psalmdichter heeft er waarschijnlijk iets van verwoord, als hij zegt: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerlegt. Zo bent u gehaat geweest in deze wereld. Hoeveel malen lezen we niet dat men bezig was om plannen te beramen, u te doden. U moest menig keer ontwijken, opdat zij u niet zouden doden. Maar gelukkig, daar waren er ook die u lief kregen. En dat door genade, opdat u ze trok met koorden van liefde. En Heere, met dat heilswerk gaat u nog steeds door. Ook nu u gezeten bent aan de rechterhand van de Vader. U hebt immers beloofd dat u met uw geest en met uw genade en met uw majesteit nimmer meer van uw kerk zou wijken.
En die kerk, die moet nog steeds meer onderdanen krijgen. En daartoe laat u ook uw woord verkondigen vandaag. Opdat zondaren, die ten diepste nog vijanden zijn van u en van uw genade, tot liefhebbers zullen worden gemaakt door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest. Heren, het gaat toch om uw koninkrijk. En in de veelheid van de honderdanen is de heerlijkheid van de koning gelegen. We willen nog trekken vanmorgen, heren, die nog vreemd zijn aan u en aan het leven met u. O, wil ze uit de duisternis roepen tot uw wonderbaar licht, uit de zonde brengen tot het koninkrijk van uw genade, opdat uw heerschappij daadwerkelijk over hen zal heersen. En mag uw kerk bemoedigd en vertroost worden. O, wat rijk dat u zo nadrukkelijk hebt betuigd dat u een trooster zal zenden. En dat het zelfs nuttig was dat u zou heen gaan. Anders zou de trooster niet kunnen komen. Die trooster die het uit de Vader en de Zoon neemt om het ons te verkondigen. En zo mag het evangelie ook vandaag klinken. Van die koning die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En die ook gelijk hij is heengevaren. Alzo zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En laat het dan zo zijn dat wij die toekomst met verwachting mogen verwachten, Heere. Verheerlijk dan uw naam in ons hart, omdat het een dag zal zijn waarop wij niet hoeven te verschrikken, maar wij met de palmtakken in de handen u tegemoet mogen gaan. Verheerlijk zo uw naam door de kracht van woord en geest, hier waar wij samen mogen zijn in uw huis, maar ook thuis als we mogen meeluisteren. Gedenk ook hem die later de prediking nog mogen horen. Zo zijn onze ogen op u geslagen, van wie alleen onze hulp kan komen. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Enkele mededelingen. Zondag aanstaande 13 mei hoopt om 14:30 voor u voor te gaan dominee P. Arkraats van Haringsveld Giessendam en om 19:00 dominee Mulder uit Hedel. Er zullen 3 collecten worden gehouden. De eerste is een diaconale collecte. De tweede en derde is bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag is de collecte voor de christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Wat de data betreft, zo de Heere wil en wij leven. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 47... en daarvan de versen 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ook het vierde vers zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom. Het zijn de versen 3 en 4 van Psalm 47. Gemeente, het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden, bij zijn verschijning aan Maria Magdalena, direct laat merken waar hij helemaal vol van is. Beter gezegd, van wie hij helemaal vol is. We zouden denken dat de Heer Jezus, na alle ingrijpende ervaringen van zijn bitter lijden en sterven en van zijn opstanding uit de doden, vervuld is van al die dingen die hem zijn overkomen. Je zou zeggen, de Heer Jezus moet niet uitverteld raken, zo bitter geleden, zelfs van God verlaten, de kruisdood gestorven, begraven en na 3 dagen weer opgestaan. Maar geen woord. Geen woord daarover. Jezus blijkt direct na zijn opstanding vervuld te zijn met zijn hemelvaart. Met zijn vertrek naar zijn hemelse vader. Hij spreekt over zijn thuiskomst. Hij wil naar huis. Zijn verheerlijk lichaam waarmee hij is opgestaan is immers niet bestemd voor deze aarde. Voor hem is Psalm 73 wel heel toepasselijk. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Maar voor het zover is, wil hij nog 40 dagen de tijd nemen om zijn kinderen te ontmoeten en om ze zodoende voor te bereiden op zijn aanstaande vertrek. Tegen Maria Magdalena, die je met 2 handen vast wilde grijpen om hem nooit meer los te laten in de graftuin. Hij zegt tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Zijn verheerlijk lichaam is niet bestemd om hier op aarde te blijven. Daarom Maria, in plaats van mij kost wat kost vast te houden, geeft hij haar de opdracht, ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. Heerlijk om zo'n woord te horen. Bij alles wat er gebeurd is, zijn zijn discipelen, zijn broeders gebleven. Hij is hun oudste broeder. Ook nu nog schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. En zijn vader is hun vader. En zijn God is hun God. En Maria gehoorzaamt. Ze heeft de boodschap van haar meester in geloof ontvangen. En ze is direct op pad gegaan naar de discipelen. En vervolgens is Jezus ook verschillende malen aan zijn broeders en zusters verschenen. In vers 3 van ons boek Handelingen dat vanmorgen voor ons ligt, lezen wij aan welk hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En hij heeft dat kennelijk met zoveel liefde en met zoveel enthousiasme gedaan, dat zijn discipelen zijn gaan verlangen naar dat koninkrijk. Zijn messiaanse rijk, waar hij voor eeuwig over hen zal heersen. Ze kunnen eigenlijk daar niet meer op wachten. En ze zeggen dan ook, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Zo lezen we in vers 6. Het is wel mooi om te zien dat ze dat oprichten van dat koninkrijk helemaal overlaten aan de Heere. Die les hebben ze inmiddels wel geleerd, dat de komst van het koninkrijk der hemelen geen zaak van mensen is. Want hoe hadden zij het allemaal af laten weten? Toen het erop aankwam, hebben ze hun meester in de steek gelaten. Wat was het waar geworden, wat Jezus hen ook op voorhand al had gezegd? Jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. En hoe ontdekkend moet dat voor hen geweest zijn, dat inderdaad wat ze nou nooit van zichzelf hadden verwacht, toch daadwerkelijk was gebeurd. En vandaar nu deze eerlijke vraag aan hun heren. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten. Wat in hun vraagstelling opvalt, is dat voor deze discipelen in hun verwachting van het koninkrijk Gods nog steeds Israël de centrale rol heeft. De apostelen hebben het zendingsbevel uit Matteüs 28 wel gehoord. Ga dan heen. Onderwijst alle volk. En doopend in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En lerende alles te onderhouden wat ik u geboden heb. Ze hebben het wel gehoord. Net zoals ze gehoord hebben dat Jezus moest lijden, moest sterven en ten derde dagen weer opstaan van de doden. Ze hadden het gehoord. Vele keren. En ze hebben het toch niet gehoord. En dat blijkt nu maar dat zendingsbevel ook weer zo te zijn. Het gaat hun alleen over Israël. Terwijl Jezus zo nadrukkelijk had te kennen gegeven dat ze de hele wereld moesten beslaan in hun prediking. Wat moesten ze nog veel leren, nietwaar? De apostelen vertrouwen nog dat het alleen Israël zal aangaan. Maar dan wordt het hoogste tijd dat de Heer Jezus er zelf voor zorgt dat deze discipelen dit werk ter hand zullen gaan nemen. En daar is zijn eigen werk ook weer voor nodig, anders zal er niks van komen. En dan gaat hij ook zeggen tegen hen dat hij dat zal doen door de Heilige Geest, die pas zal komen wanneer hij is weggegaan. En vandaar dat het nu de hoogste tijd is om te vertrekken. Het is zover. En ze zijn er alle 11 bij. En wanneer wij afscheid nemen van iemand van wie we veel houden, nou, dan hoef ik u niet te zeggen hoeveel waarde wij hechten aan afscheidswoorden. Zeker als je van elkaar weet dat je hier elkaar niet meer zult zien. En daarom, wat zal de Heer Jezus nu gaan zeggen ten afscheid van zijn discipelen, van deze 11 broeders, zoals hij ze zelf heeft genoemd, die zoveel van hem houden dat ze eigenlijk nog steeds niet kunnen geloven dat hij van hen gaat vertrekken. Wat zijn nu de laatste woorden geweest van Jezus voor zijn vertrek? Daar zijn we toch wel nieuwsgierig naar, nietwaar? Wel, dat staat in onze tekst, in vers 8. En wij mogen het allemaal horen vanmorgen. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Dat is de laatste boodschap die Jezus geeft, voor en alleen hij naar zijn hemelse Vader gaat. Geen emoties bij Jezus. Geen tranen. Geen woorden die als een brok in de keel blijven steken. Jezus heeft het ook niet over zichzelf. Hij rept zelfs geen woord over zijn hemelvaart die nu plaats gaat vinden. Elk ogenblik kan het gebeuren. In het begin van de preek hebben we gezegd dat Jezus direct na zijn opstanding helemaal betrokken was op de hemelvaart. Dat moest Maria Magdalena gaan vertellen aan haar broeders. En zijn broeders. Ik vaar op tot mijn Vader, tot uw Vader, tot uw God, tot mijn God en tot uw God. En nu de hemelvaart daar is, waar is die nu vol van? Wel, nu is die vol van zijn discipelen die achter moet laten. En hij is vol van al die zondaren die wereldwijd nog moeten worden toegebracht. Bij zijn hemelvaart is hij vol van u. En van jou. En van mij. Onvoorstelbaar. Dit heeft hem bezig gehouden voor die wegging. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot in Tricht toe, tot aan de uiterste der aarde. Om hem was er alles aan gelegen dat het evangelie van zijn genade gepreekt zou worden aan alle creaturen. En dan zouden ze dat ooit zelf gekund hebben. Daarom heeft hij het ook gezegd, het is nut dat ik wegga. Anders kan de Heilige Geest niet komen. Nou, die wordt hier door hem beloofd. Dat is het laatste wat hij aan zijn discipelen zegt. Dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen die over hen komen zal. Dat wil zeggen dat die geest op en neer dalen zal. Maar nog meer. Het geeft ook die innige band aan die er zal zijn met de geest van Christus en zijn kerk, zijn kinderen. Die geest zal in hen blijven. Die geest die de geest is van de Vader. Die geest die de geest is van de Zoon. Die zal bij hen komen. En die zal woning bij hen maken. Ook wij weten het. Hoe de kracht van de geest van Pinkster over hen zal komen. En hoe zal hij hun die vrijmoedigheid geven. Die ze nog nooit eerder hebben gehad. Voor het woord kracht dat hier staat, staat het woord dynamisch. Daar is ons woord dynamiet van afgeleid. En dat geeft aan met welke kracht die geest zal werken in de hart van deze discipelen. Ze waren nou niet bepaald van die heldhaftige broeders geweest, jegens de Heer Jezus Christus, niet waar. Ten slotte hebben ze hem allemaal in zijn bitter lijden en sterven alleen gelaten. Maar deze geest die zal de dynamitische kracht geven die nodig is. Dynamische kracht moet ik zeggen die nodig is om te spreken, te getuigen. Paulus die zal later zeggen, mijn genade is u genoeg omdat Gods kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En dan ook, gij zult mijn getuige zijn. Letterlijk staat er, gij zult getuige van mij zijn. Het zal dus niet om hun persoonlijke getuigenis gaan. Van wat de Heere in en aan hun hart heeft gedaan. Nee, je zult getuige van mij zijn. Dus geen eigen geloofservaring en bevinding. Hoe belangrijk dat ook mogen zijn. Maar zij zullen de kracht van de geest krijgen om getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. Hij en zijn werk zal centraal staan in hun prediking. Hij in het middelpunt. Johannes, die getuigt daar al zo prachtig van als die zegt. En daar hoor je hoe die geest dan Christus centraal stelt. Wij, zegt hij, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. En hetgeen wij gehoord hebben. En hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Hetgeen we gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zij. Met de Vader. En met zijn Zoon Jezus Christus. Wat een boodschap, gemeente van Tricht. Als deze woorden nou toch eens tot uw oren zouden ingaan. Wat zullen we toch gelukkig zijn. Als we nou delen. Door kracht van woord en geest. Door dit getuigenis. In de gemeenschap met de Vader. En de gemeenschap met zijn Zoon. Jezus Christus. Dat is wat Christus voor ogen staat. Voor en alleen die heen gaat. Vader, dat wil ik. Ik wil dat straks ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. O, hadden zijn discipel toch al gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben. Nou, hier hoor je wat Christus voor ogen staat. En dan, en dat is toch wel heel opmerkelijk, zegt hij, jullie zullen mijn getuigen zijn, eerst in Jeruzalem. De stad die, laat maar zeggen, alle haat had geopenbaard die maar te denken is. Die Christus Jezus zelf gekruisigd heeft. De hele stad heeft erom geschreeuwd. Kruisten, kruisten. Daar moet het heil beginnen. Daar zal die geest worden uitgestort op het oogstfeest, op het Pinksterfeest. Het dankfeest voor de oogst. Daar zal God met de oogst beginnen. Waar de haat en de vijandschap tegen Jezus het bitterst was. Waar de vreugde nog leefde. Gelukkig die Jezus, die was er niet meer. We hoeven die prediking van die man nooit meer te horen. Wat een bevrijding. Daar moet het gebeuren. Daar zal de geest van Christus uitgestort worden. Met zoveel kracht als nog nooit eerder gebeurd was. Kinderen weten allemaal het verhaal van Noach. Moment dat de afgronden van de aarde opengaan en overal water vandaan komt uit de grond. En de hemelsluizen worden geopend. En na 40 dagen onafgebroken stort regent het en stroomt het water uit de aarde. Zodat heel de wereld onder water komt te staan. Toen stortte God zijn heilige en rechtvaardige toorn uit over de wereld. En werd alleen Noach en zijn gezin bevrijd, verlost, bewaard, behouden. Maar op de Pinksterdag blijven de afgronden van de aarde gesloten. En gaat God alleen plasregens neerzetten. En dat is geen regen van zijn toorn. Maar dat is nu de regen van zijn genade. Oh, en wat is dat een wonder, gemeente. In Jeruzalem. Waar het kruisstem geklonken heeft. Daar giet God zijn genade uit. Dat is het antwoord op de vijandschap van de mens. Gods overvloeiende zondagsliefde. Stromen van zegen vallen als plasregens neer. En die vervullen de hele stad. En wel zo dat die liefdestroom zich een weg gaat baan. Vanuit de stad Jeruzalem. Eerst naar Judea. En vervolgens naar het meest gehate gebied onder de Joden. En dat was Samaria. Dat is ook bijzonder, hè, dat Jezus dat apart noemt vooral eer hij naar de hemel gaat. Samaria, een woord wat een Jood niet eens in de mond wilde nemen. Dan heeft bij hem een plek voor die naar zijn hemelse vader gaat. Hij denkt aan Samaria. Dat waren halve Joden, halve heidenen. Joodse godsdienst en allerlei met onder heidense invloeden. De Joden wilden er niet eens doorheen reizen, door dat gebied. En voordat Jezus naar zijn vader gaat. Je zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, Judea en Samaria. Jezus had bij het begin van zijn optreden al direct contact gezocht met die Samaritanen die waren. U leest er al over in Johannes 4. Eerste contact met die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. En u weet hoe ze tot geloof en bekering komt. Tegen haar zin hoor, in eerste instantie. Moest niks van Jezus hebben. Maar hij overwon haar hart met zijn liefde. En zo doet hij dat nog. En dan is er zoveel van Jezus dat ze naar Sichar gaat, de plaats waar ze woont, in het gebied van Samaria gelegen. En dan zegt ze dat ze Jezus ontmoet heeft. Is deze niet de Messias, die man die alles gezegd wat ik gedaan heb? En hij heeft alleen maar gevraagd, waar is je man? En zo moest ze bekennen dat ze in zonde leeft. En de hele stad wist ervan. En die hebben zich er zo over verwonderd dat ze allemaal naar Jezus gaan. En ze allemaal tot geloof komen. En ze allemaal zeggen. Nou geloven we niet meer om wat die vrouw gezegd heeft. Maar dan hebben we het zelf uit zijn mond gehoord. Moet eens kijken wat woord en geest doen. Onvoorstelbaar. En misschien zit er wel een in de kerk die denkt dat het voor hem of haar niet kan. Nou, worden de poorten van zaligheid niet geopend? Niet om iets in u of jou, maar alleen omwille van deze Jezus, die zich ook vanmorgen weer laat preken als die enige weg tot u en mijn behoud. Wat hebben die inwoners van Sychar gedronken van dat water des levens? En nu komt hij vlak voor zijn vertrek toch weer op dat Samaria terug. Ach, hij kan dat maar niet vergeten. En er zal ook in dat Samaria, na de Pinkster en tweede, mag ik het zo zeggen, Pinksterdag plaatsvinden. Want de evangelist Filippus, die zal dat zijn werk gaan doen. En dan gaat de Heilige Geest met zoveel kracht in Samaria werken, dat er een grote blijdschap ontstaat. Zoveel komen tot geloof en bekering. En waar de discipelen dan nooit aan gedacht hebben. Als Samaria sowieso al niet natuurlijk. Maar dan die hele heidenwereld, waar men zich verre van hield, tot aan de uitersten der aarde. Dat Jezus nou toch denkt, en ik zei het al eerder, dat hij ook heeft gedacht aan dat prachtige plaatsje Tricht in de Betuwe. En misschien hebben we ons tot nu toe verborgen kunnen houden voor Jezus, althans, dat dachten we. En kijk, op Hemelvaartsdag mag je horen dat hij voor en alleen die naar huis gaat, aan jou, aan u en aan mij heeft gedacht. En nu krijgen we allemaal de tijd en de gelegenheid om ons voor het eerst of opnieuw voor Jezus neer te buigen. Straks als de preek afgelopen is, dan gaan we zingen, kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. En dan wil ik u bidden, laat het nou niet duren tot aan het einde van de preek, maar laat het dan nou maar gebeuren. Niemand weet het. Het gebeurt misschien maar stiekem, geef niet, net als die vrouw die stiekem de zoom van zijn kleed aanraakte. Maar doe het nou maar. Doe het nou maar. Je bent er even goed mee, gemeente. Eerlijk waar. Je bent er even goed mee. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Ben je daar nou te goed voor? Wij smeken u als gezanten van Christus wegen om gebruik te maken van zijn dienst. Die het gezegd heeft, wat wilt gij dat ik je doen zal? Er zijn jonge mensen, kinderen in de kerk. Je kunt niet jong genoeg je hart aan hem geven. Heden dan, indien je mijn stem hoort. En je mag hem horen door de prediking heen. Het is toch wat dat hij voordat hij naar zijn hemelse vader ging aan jou denkt. Wie had dat nou ooit kunnen denken dat hij aan jou denkt? Ja, hij heeft gedacht aan zijn genade. Juist in die psalm 98 hoor. Komt het zo heerlijk naar voren. Daar wordt ook over Israël gesproken. Zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Maar nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat zingt diezelfde psalm. Dat is de Heer Jezus zelf. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom tentoongespreid. En zo leggen wij hem voor u en jou neer. Wat beweegt de Heer toch, hè? Om naar ons te vragen, terwijl je misschien nooit enige behoefte gehad hebt om naar hem te vragen. Waarom vraagt hij nou naar jou? Waarom zoekt hij het verlorene? Het verloren is, dat is iets wat helemaal geen rekening houdt met de Heer. Denk maar aan de verloren zoon. Je leven doorbrengen, eten, drinken en vrolijk zijn. En dan toch, hij zoekt het verlorene. Nou, hoe kan dat nou? Dat kan hem alleen maar omdat hij die weg van lijden en sterven en verbrijzeling is gegaan. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, opdat wij door zijn striemen genezing zouden ontvangen. En dan zou je denken, nou is het Tricht over de streep getrokken. Nou is er geen sterveling meer in de kerk die zegt, ja heren, maar dat wil ik niet. Dat zou je denken. Nee, de ervaring leert helaas anders. Dat is nou al duizenden jaren aan de gang. Weet je dat Jesaja, als hij bij dat befaamde hoofdstuk 53 komt, laat ik het zomaar zeggen. Als het juist gaat om dat borgwerk van Jezus, waar het gaat over het hart van het evangelie. Weet je wat hij dan zegt? Wie heeft onze prediking geloofd? Die man die leed daar ook onder. En weet je wie er ook zonder geleden heeft, gemeente? Ik heb er zondag over gepreekt. Wie er onder geleden heeft? Jezus. Die zegt dat tegen de scharen. O, dat is een verzuchting, hè? O, zegt hij. Ongelovig en verkeerd geslacht. Dat betekent letterlijk ontaard geslacht. O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat wil zeggen, hoe lang zal ik het nog met je uithouden? Hoe lang zal ik nog bij je zijn? Nou, dat duurde niet lang meer, hè? Want hij is naar de hemel gegaan. Maar hij is nog niet geweken. Hij is er nog. Hij verdraagt ons nog. Hij verdraagt zelfs uw vijandschap nog. Hij verdraagt zelfs uw ongeloof nog. Hij verdraagt uw liefdeloosheid nog. Maar hij komt wel smeken. Hij komt wel smeken. Om dat alles af te leggen. Om tot geloof en bekering te komen. Hij neemt ons vanmorgen bij de hand. We mogen meegaan. En we mogen getuigen zijn van zijn hemelvaart. Wat zijn we toch bevoorrecht, nietwaar? Boven al die miljoenen die vandaag op allerlei wijze bezig zijn, maar niet met de hemelvaart van Jezus. En wij, we worden op de Olijfberg geplaatst vanavond. En kijk eens of vanmorgen, en wat er dan gezegd wordt in onze teksten, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun oog. Al die discipelen mogen het zien. Heeft ze allemaal meegenomen naar buiten, naar de Olijfberg. U weet het, op de berg van de verheerlijking mochten alleen Petrus, Jacobus en Johannes erbij zijn. Maar nou zijn ze er allemaal bij. Toen hebben zij Jezus alleen gezien. Jacobus, Petrus en Johannes. Maar nu mogen ze hem allemaal zien. Allemaal bij Jezus. En ze hebben allemaal datzelfde woord meegekregen. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En gij zult mijn getuige zijn. Jezus had in zijn onderwijs steeds en tot het laatst toe gezegd dat ze de belofte van de Vader moesten verwachten. Dat staat hier nog in vers 4. We hebben het al gelezen. Die je van mij gehoord hebt. En die belofte, dat was de gave van de Heilige Geest. Ik zal u mijn vader bidden en ik zal u geen wezen laten en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Namelijk, zegt hij dan, de geest van de waarheid, die zul je krijgen. Christus heeft die geest verworven. Omdat Christus heen gaat, zal de Vader zorgen dat de geest komt. Dat is nou het heerlijke heilsplan van Gods wegen. Beraam. De Zoon komt thuis en de Heilige Geest gaat de opengevallen plaats van de Zoon innemen. Waarom? Om de Zoon groot te maken. Christus zegt, hij zal mij verheerlijken. Nou, dat is nou precies wat hij doet in uw en mijn hart. Als die Geest komt wonen in onze harten, dan moet je eens opletten welke plaats Christus in je leven krijgt. Dat is een belangwekkend kenmerk, hoor, van het geestelijk leven. Welke plaats heeft de Heere Jezus nou in ons leven gekregen? Oh, hij zegt het zo mooi, Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Wij hebben samen zondag 18 beleden. Ook zo mooi hoe die jonge mannen dat verwoord hebben. Wat voor nut vragen ze, heb je nou van de hemelvaart van Christus? Nou, hij zendt zijn geest als tegenpand. Jezus zelf is ons onderpand in de hemel, dat weet u. Bewijs dat hij daar is, als hoofd van zijn gemeente. Mag er ons zeker van doen, zij, dat wij er ook zullen komen bij hem. Want waar het hoofd is, daar zal ook het lichaam zijn. Maar als, zolang we hier nog op aarde zijn, zendt hij als tegenpand de geest, door wiens kracht wij zoeken dat er boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Daar hebt u het nou. Die geest zal ons meer en meer richten op de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus.
En dat is ook wel goed om daar eens over na te denken. Gisteren had ik nog gesprek met iemand over als iemand sterft, zijn pas nog wat goede vrienden of vriendinnen gestorven in onze omgeving. En dan zeg ik, moest kijken, die mensen hadden ik weet niet wat aan spullen. En het gaat allemaal weg. Het gaat allemaal weg. Er blijft niks van over. Enkel ding die je zelf nog wil bewaren, maar de rest gaat naar de kringloopwinkel of zoiets. Maar ik heb in mijn gebed al gezegd dat van Jezus gezegd is geworden: de vossen hebben holen, de vogel des hemels hebben nesten, maar de zoon des mens heeft niet waarop hij het hoofd neerlegt. Als Jezus vertrekt van deze aarde, laat hij niks achter. Geen vrouw. Geen kinderen. Geen kleinkinderen. Geen huis. Geen uitgebreide bibliotheek. Geen voorwerpen die eventueel nog in een museum gezet kunnen worden. Wat laat hij nou achter? Nou, hier 11 eenvoudige mensen, in wie leven hij diepe sporen heeft getrokken. Jezus gaat wel heen, maar we vinden zijn werk en zijn persoon, maar wat het allerbelangrijkste is, we vinden zijn geest terug in deze eenvoudige mensen. En al die miljoenen mensen die na de hemelvaart van Christus in Christus zijn geloven, die zijn terug te voeren naar deze 11 getuigen. Later zal de apostel Paulus zeggen: ik dan nu leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus die leeft in zijn kerk. Christus die leeft in zijn gemeente. Christus leeft in de persoonlijk gelovigen. In zijn kind. En dan komt natuurlijk toch de vraag: leeft hij nou in mij? Nou, geef daar nou eens antwoord op, Piaat. Leeft hij in mij? Weet je wat Jezus gezegd heeft? Van de prediking van deze discipel. Want daar gaat het om. Want door die prediking krijgt Christus gestalte in ons. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Wie u hoort, die hoort mij. Maar dan ook de andere kant. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Nou, in dat verband lees ik hier: gij zult mijn getuige zijn. En dat evangelie wordt nu gesproken. Met welk een gezag? Met het gezag van Christus. En zo hebben we te luisteren. Gij zult mijn getuige zijn, dat is... het is geen
bevel. In de zin van, je moet dat. Nee, het is een belofte. Zoals hier ook staat, ge zult de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook een belofte. En in het verlengde daarvan, gij zult mijn getuige zijn. De Heilige Geest zelf zorgt ervoor wat wij zeggen zullen. Hij neemt het uit Christus om het ons te verkondigen. Dus het is geen knellend juk of zo. Van, oh, ik moet nog dit zeggen of ik moet nog dat zeggen. Dat is altijd om je eigen geweten wat te zuiveren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij vanuit de volheid van Christus mogen spreken. En dan krijgen woorden ook een heel andere inhoud. En is het geen kwestie zo van, ik heb het weer gezegd. Nee, dan komt het uit de Heere zelf. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. Zomaar ineens. Wat een ervaring. Wat een verrassing moet dat ook geweest zijn, nietwaar? Ineens zien ze hem opstijgen. Tegen alle wetten van de zwaartekracht in. Het kan eigenlijk niet. 70, 80 kilo wordt zomaar opgeheven. U hebt vast wel eens gehoord, de uitdrukking, de Heer is een verrassend God. Nou, ik denk dat dat zeer zeker waar is. En waarschijnlijk, als u een kind van de Heer mag zijn, dan zult u dat van harte beamen. En denk nou maar eens aan die vele verrassingen in je leven, die hij, u of jou en mij bezorgd heeft. Was het geen verrassing dat de hemel gescheurd werd midden in de nacht? En dat God daar het liefste dat hij heeft in een beestenstal neerlegt. En waartoe? Om een wereld zalig te maken. Dat was toch de boodschap? Om zalig te maken dat wat verloren is. Wat een verrassing. Grotere verrassing kon God ons toch niet bezorgen. En wie had nou toch ooit kunnen denken dat Gods eigen lieve zoon zou sterven aan een kruishout, als een gevloekt. Discipelen hadden het nooit, maar dan ook nooit gedacht. Ze wilden het zelfs niet denken. En vandaar dat ze er ook helemaal geen raad mee wisten tenslotte. Ze zijn er door verrast geworden. In wel zeer negatieve zin voor hun dan. Pas nu op deze Pinksterdag gaan ze verstaan dat dat nou de grootste verrassing is die God de mensheid ooit heeft kunnen bezorgen. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, deze bezocht heeft aan zijn lieve zoon. O, dat is de grootste verrassing. Dat er voor de grootste der zondaren genade te ontvangen is. En zomaar, om niet. Er is nou niks voor nodig. Van jou niet en van mij niet. Je hebt het ontvangen om niet, zegt hij. Geeft het ook. Om niet. Verrassend, hè. Als daar zo'n grote steen voor zijn graf is gewenteld. Als er zelfs bewakers staan. Om te zorgen dat hij er niet uitkomt. Dat daar die koning in zijn overwinnende kracht tevoorschijn treedt. Door niets en niemand te houden. Is hij die vorst der aard. Gij hebt hem het eeuwige leven gegeven. En nou even heel persoonlijk. Hoe heb je het ervaren dat... dat de Heer in je leven kwam. Dan kun je het toch nooit klein krijgen. Is dat niet de grootste verrassing voor jou. En voor u en voor mij. Had je dat nou verdiend, dat hij deed? Of onderschrijf je het van harte. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten, ik roem. In vrije gunst alleen. toch nooit klein te krijgen. Waarom was het op mij gemunt, Heer? Wat een verrassing die waar. En zo komt hij tot ons. Ik zou zeggen, laat je maar verrassen vanmorgen. Zo nabij gekomen. In de prediking. Zijn we u of jou voorbij gegaan vanmorgen in de prediking? Heb je het gevoel gehad, nou die dominee, die preekt alleen voor Gods volk of zo? Heb je dat gevoel gekregen? Of zeg je, oh nee dominee, dat durf ik niet, dat kan ik niet zeggen. We proberen hem toch zo dicht mogelijk aan uw hart te leggen, of niet? En waar is dat nou voor nodig? Wel dat je niet verloren zou gaan. Maar dat je de handen zou leggen op dat wat God beloofd heeft. Wie tot mij komt, wie dat dan ook maar is, die zal ik geenszins uitwerpen. Hoe komt die toch dicht bij ons in de sacramenten, nietwaar? Heb je het ook wel eens gehad dat je ogen geopend werden bij het doopvond voor hem? Ik vind dit alles zo sprekend dat er een kruis in dat doopvond staat. Dat is zo bijzonder. Want dat is het nou. En ook daarop ziet mijn lieve mens in het geloof dat zaligheid. Het is nou je zaligheid. En dan hier. Dan kijk je toch zalig. En je eet je zalig. En je drink je zalig. Dat zijn toch verrassingen. Die kennen alleen de gelovigen. Met ongeloof, die moet er niks van hebben. En die heeft er ook niks van. Die heeft er ook niks van. O, dan heb ik in hem alles. Dat zegt de schrift ook. En dat doet u nou ook in het lezen. Heb je het ook wel eens dat je je dagboekje opent en dat je zegt, Heer, nou is dat al direct raak. Heb je nog maar een enkel woord gelezen? Of onder je gebed. En weet je wat ook erg is. Want dat is ook een verrassing. Als die voor je gevoel er niet is. Want dat kan ook. Ik zeg er met nadruk bij, hè, voor je gevoel. Als de zonde ertussen komt. Als we van hem afgetrokken worden. Als je de dood als het ware in de pot vindt. Maar we worden hier weer gewezen om op hem te zien. En dat blijft altijd maar weer over in de prediking. Zolang ik op mezelf blijf zien. Dat is de dood in de pot. Maar als ik op hem mag zien. Dan is het leven. Het leven in hem. En heb ik in hem. Ze zien hem weggaan. Ze kunnen de ogen niet van hem afhouden. Hun liefste gaat weg. Maar dat staat niet in Handelingen, maar dat staat wel in Lucas. Hij verlaat ze zegenend. En er staat ook dat ze hem aanbaden. En dan keren ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Nou, zo'n afscheid, dat maak je nooit mee. Dan alleen met Jezus. Ik heb zulke afscheiden meegemaakt, gemeente. Mensen op sterfbedden zingend naar huis gaan. Met blijdschap. Ik heb er meegemaakt die niet konden wachten. Heren, wanneer kom u me halen? Los van je man, van je vrouw, van je kinderen, je kleinkinderen. Je kunt je niet voorstellen, maar het gebeurt. Ik was 2 weken geleden bij een broeder die ernstig ziek is. Die zegt, dominee, ik was er in december geweest. Toen zei hij, ik hoop dat ik de kerst nog mee mag maken. En ik was er in januari. Toen zei hij, ik hoop dat ik de Pasen nog mee mag maken. En nou was ik 2 weken geleden. Toen zei hij, ik hoop dat de Heer hem op hemelvaartsdag thuis haalt. Zie je hoe dan de grenzen verlegd worden? Dan is het niet meer een blijven, maar dan is het een gaan. Naar huis gaan. Dan is het plaatsbereid. Nou, daar gaat Jezus. Hij wordt van hen weggenomen. Ze hebben met aandacht gekeken hoe lang dat geduurd heeft. Dat weet ik niet. Maar Matthew Henry zegt, want een wolk neemt hem op een gegeven moment uit het gezicht weg. Dit zal wel op de hoogte geweest zijn waarop wij de wolken in de hemel aan ons voorbij zien trekken. Zo schoof een wolk voor hem en ze zagen hem niet meer. En dan zijn daar die hemelboden, die engelen die zeggen dat deze Jezus al zo zal komen. Zoals je hem naar de hemel hebt zien heen varen. Zo komt hij terug op de Olijfberg. Op de wolken van de hemel. Dan komt hij om de aarde te richten in gerechtigheid. En dan zegt de apostel, laat ons die dag dan met opgeheven hoofden verwachten. Nou, dat begrijpt iedereen in Utrecht. Dat kan alleen maar als wij op de Heer Jezus zien. Anders kan het niet. Doodsformulier wordt al over gesproken in het gebed, dankgebed. Dat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Nou, dat wordt na de doopbediening wordt het gezegd in het dankgebed. Kijk nou eens naar dat doopvond. Kijk nou eens naar dat kruis. Alleen zo kan ik zonder verschrikken voor hem verschijnen. Je kan hem aanraken, broeder, bij wijze van spreken. Het geloof kan ook niet van hem afblijven, lieve mensen. Wie blijft volharden om zich niet te laten gezeggen? Mag ik het nog één keer zeggen? Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. Daar word ik bang van als ik dat zeg. Echt waar, word ik bang van. Want dan zullen we straks in die dag de bergen en de heuvelen te hulp roepen. Bergen valt op ons en heuvel bedekt ons, zo bang om Jezus te ontmoeten. En weet je wat de Heere nou zegt? Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, lieflijker kan het dan niet gezegd worden, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. O heerlijk plek. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Nou, als je zo hemelvaart mag vieren, is het goed. Is het goed. En dan gaan we uitzien naar Pinksteren. Om maar vol te worden van die geest van Christus. Laat ook van die milde regen droppelen van op mij neer. En dan, hè, ook op mij. Dat persoonlijke, ook op mij, droppelen vallen, ook op mij. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 95. En dan gaan we een beetje anders zingen als anders. Maar het is heel eenvoudig. Het tweede vers, de eerste drie regels. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En dan gaan we naar het derde vers toe. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons vermaakt heeft en verkoren. Psalm 95, vers 2a en 3b.
Laat ons danken en bidden. Heren, we hebben u als het ware voor onze ogen op zien varen naar uw hemelse Vader. Verhoogd, o poorten, nu de boog gij eeuwige deuren reist omhoog, omdat uw koning moogt ontvangen. Wat een thuiskomst. Kom in, gij gezegende van de Vader. Wat een thuiskomst. Om weer die heerlijkheid te bezitten bij de Vader die u al had van eeuwigheid. Die u wilde afleggen om mens te worden, zoals wij, zonder zonde. Opdat u tot zonde gemaakt zou kunnen worden. Opdat u onze zonde op u zou nemen. En wij uw gerechtigheid zouden ontvangen. En dat door het geloof. En dat u nu die geest hebt verworven om dat heerlijke werk in onze harten een plaats te geven. Die geest zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloofd hebben. Die geest die ons ook die gerechtigheid van Christus schenkt, opdat wij voor u zouden leven. Want hij is ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Heere, laat het woord zijn zegen wegdragen. Naar uw eigen belofte. Het keert immers nooit ledig tot u weer. Wij danken u dat we deze kroningsdag van u mogen gedenken. En laat het ons hart maar vervullen. O, mogen we ook getuigen van u zijn, Heer, in deze boze wereld waarin we leven. U weet als geen ander welke plaats uw kerk heeft in deze wereld. Er zijn er miljoenen die verdrukt worden en vervolgd, gemarteld. Zelfs zijn er die gedood worden om het getuigenis van Jezus. We mogen al onze broeders en zusters die vervolgd worden of gediscrimineerd aan u bevelen. Hoed hun ziel en red ze uit noden, Heere. Ontferm. We bidden u voor uw volk Israël. O, wat was het heerlijk om te horen dat volk Israël zo'n bijzondere plaats bij u inneemt. En dat de heidenvolk ook in de zegen van dat volk mogen delen. Dat u dat koninkrijk niet alleen opricht voor Israël, maar ook voor allen die in de koning van dat koninkrijk geloven zullen. En dan mogen wij dat volk Israël aan u bevelen, Heere. Ach, wat hebben ze het nodig, net als wij, om tot het geloof in de Heer Jezus Christus te komen. En uw woord heeft het beloofd dat het ervan komen zal. U begon immers van die geest uit te storten in Jeruzalem. En zo kwam het ook naar Tricht toe. En nu mogen wij in Tricht dat volk in Jeruzalem aan u bevelen. Dat volk dat woont binnen de grenzen van het door u beloofde land. En u weet wat de gevaren er zijn. Hoe de vijanden zich rondom dit volk legeren. Om kon het zijn het van de aardbodem te verdoen. O, maar heerlijk dat we uw belofte hebben.
dat u dit volk in uw beide handpalmen hebt gegraveerd. En dat de muren van Jeruzalem steeds voor u zijn. En dat niemand ze uit uw hand zal rukken. En dat u dat volk zelf zal vertroosten. Met de vertroostingen van de zaligmaker Jezus Christus. En alzo zal geheel Israël behouden worden. Heere, gedenk deze wereld die in het boze ligt, waar vreselijke oorlogen woeden, waar miljoenen mensen verdrukt worden. Wil nog uitkomst schenken. O, wil de machthebbers van deze wereld oren geven naar uw woord. Wij belijden, Heere, dat het nooit van ons kan. De discipelen hebben het ook zo verwoord. Zult gij het koninkrijk in Israël weer oprichten. En laten we het dan ook maar bidden. Heere, uw koninkrijk, kom toch, o Heere. Hij werpt de troon van Satan neer. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Het vierde vers van Psalm 98. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.